was een heel interessant, want het stond allemaal op staven. Dus je liep er doorheen en eigenlijk allemaal schilderijen die niet hingen, maar stonden. En dat maakte eigenlijk alsof je door een soort bos liep van kunstwerken, schilderijen. En dus ik vond dat echt heel bijzonder. En vandaar ook toen wij één zo'n werk zagen bij de galerie en dat konden kopen, toen zeiden we, nou, dat gaan we doen.
Hadi Joost.
Hey lieve.
Welkom bij aflevering 10 van Wie Wat Bewaart.
Hoppa! Voor de mensen die nu voor het eerst luisteren, wij zijn Van Horens en we maken deze podcast in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Ja, wij zeggen dus de hele tijd RCE.
Ja, en dit mag dan wel de 10e aflevering zijn. Het is de eerste in een miniserie over duo's.
De komende 3 afleveringen gaan over kunstenaarsduo's en uiteraard hun werken en de relatie tot de collectie van de Rijksdienst. Het zijn steeds duo's die zich op een andere manier tot elkaar verhouden. Het kunnen vrienden zijn of een stel. En in deze aflevering gaat het over 2 broers. Florian en Michael Kiesterberg.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bewaart Nederlandse kunst en objecten. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. In de podcast Wie Wat Bewaart lichten we telkens een kunstwerk of object uit. Als een soort audiotour langs de werken die opgeslagen zijn of reizen.
In deze aflevering hebben we een primeur. Maar niet een hele leuke, want dit is de eerste keer in de hele podcastserie dat wij als makers het kunstwerk niet in levende lijven gaan aanschouwen. Het werk, Overlight S4E2, hangt niet in het depot van de RCE, maar in het depot van het Centraal Museum in Utrecht. En daar kunnen we momenteel niet bij.
Maar we weten wel hoe dit werk bij de RCE en dus het Centraal Museum terecht kwam. Namelijk via de kunstverzameling van de familie Sanders.
En daarom ging ik op huisbezoek bij Marieke Sanders in Bloemendaal.
Nou, kijk eens.
Goedemorgen.
Hallo.
Goedemorgen. Ik ben Marieke van de podcast.
En ik begrijp dat je een buurtgenoot bent.
Ik ben Marieke Sanders en ik word nu gezien als verzamelaar. Maar mijn achtergrond is, ik ben anglist en literatuurwetenschapper.
Nou, dan gaan we even boven zitten,
dat
denk
is goed.
Ik.
Ja.
En Marieke Sanders verzamelde dus niet alleen, maar samen met haar man Pieter.
We komen beide uit families die geïnteresseerd zijn in kunst. Ja, en toen mijn man en ik elkaar ontmoetten, toen was dat een klik, ook op dit gebied. En hebben we eigenlijk vanaf het begin dat we elkaar kenden, gingen we naar galeries, gingen we naar tentoonstellingen. Zeker toen de kinderen uit huis waren, hadden we veel tijd. En hebben we heel veel gereisd, heel veel gezien. En eigenlijk altijd gingen onze reizen gingen over kunst kijken. We zijn niet van die strandliggers. hebben dus heel veel gezien. En ja, we vonden het ook wel erg leuk om het om ons heen te hebben. En dan moet je het aankopen.
Dus het echtpaar verzamelde kunst als hobby?
Ja, nee, het is echt een hobby. We hebben het nooit verzameld omdat we de investering zagen. Wij hadden het als hobby, een hobby die inderdaad wel geld kostte. Aan de andere kant, we zeiden altijd, als we toen we aan het sparen woonden, lagen allemaal mooie boten. We hebben geen boot.
Uit hoeveel werken bestond uiteindelijk de collectie eigenlijk?
Dat zeggen we eigenlijk nooit. Veel.
Heel veel.
Maar wel verzameld over 40 jaar. Hmm. He, dus het klinkt altijd meer dan het is, roepen we wel.
Okay. Jullie waren eigenlijk een soort verzamelaarsduo.
Ja, we hebben het echt samen gedaan. Zo wordt het ook gezien. En dat is ook eigenlijk wel de reden dat toen mijn man overleed in 2018... dat ik dacht van ja, de verzameling is voltooid. He, want wat ik zelf kies, zal ik wel kiezen in de stijl van wat ik eerder heb gedaan. Maar ik had het idee van, het was zo van ons samen, this is it.
Dit duo verzamelde dus tot de dood hen scheiden.
Ja, en dan komt er een tijd dat je gaat denken van, ja, wat doe je ermee? En een eigen museum, dat is niks voor ons. Dat is een hele onderneming. En dat willen we ook niet. We willen ook niet zo zichtbaar blijven voor de toekomst. Wij hebben toen mijn man is overleden, hadden de kinderen en ik toch het idee van, ja, onze collectie is zo divers dat het eigenlijk niet mogelijk is voor een museum om het in zijn geheel op te nemen. En nu schept Nederland ook wel de mogelijkheid om je erfbelasting met kunst te voldoen. Dus dan schenk je het niet, zo heet het dan ook niet, dan moet je oppassen voor dat woord dan. Maar het is in feite, draag je het over aan de Rijksdienst voor belastingfaciliteiten, voor de afdoening van de schulden die je hebt voor de nalatenschap. En dat is een hele aantrekkelijke manier voor het Rijk om werken te bemachtigen. En voor de erfgenamen is het ook een prettige manier om erfbelasting te kunnen doen. Want er zit natuurlijk waarde, veel waarde in kunst.
Oké, hier zet ik mevrouw Sanders even op een raar moment stil, want ik heb een vraag. Is jou iets opgevallen aan alle werken die we tot nu toe behandeld hebben in deze serie?
Nou, volgens mij, hè, daar hebben we het al eens eerder over gehad, zijn het werken van voor de jaren 90.
Ja, precies. Allemaal van voor de jaren 90. Ja. En hoe komt dat?
Ja, dat komt omdat de RCE volgens mij niet meer aankoopt sinds de jaren 90. Of verzamelt. Dus nieuwe aanwinsten komen dan steeds via verschillende instellingen bij de RCE terecht.
Klopt. Bijvoorbeeld als het ergens wordt gevonden in een regeringsgebouw. Dat kan je horen in aflevering 3 over de IJsselenluffellamp.
Ja, en in dit geval dus ook via particulieren. Ik heb hier iemand van de RCE over gesproken en dat is Simone Vermaat. We spraken haar al eerder in aflevering 6 over de vijfkantige kubus. Simone is senior collectieadviseur en conservator. Mijn vraag aan haar was heel simpel. Kan dat zomaar, je collectie schenken aan de RCE?
Of dat kan? Ja, dat kan. Ik bedoel, in principe kan een verzamelaar besluiten om zijn collectie te schenken aan een museum of aan de Rijksdienst of aan nog een andere organisatie. Maar de erfenishouders hebben gebruik gemaakt van de kwijtscheldingsregeling.
Kwijtscheldingsregeling?
De kwijtscheldingsregeling is een bijzondere regeling waarbij je als erfgenaam gebruik kan maken van een regeling om erfbelasting, ja, zeg maar, te betalen in natura. En dat betekent dat je erfbelasting of een deel van de erfbelasting kan betalen door middel van bijvoorbeeld een bijzonder object. Het kan een bijzonder kunstwerk zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook archief zijn van een schrijver of een dichter. Dus je hoeft niet altijd te denken echt in de vorm van een kunstwerk. Het mag ook een bijzonder meubel zijn of een ander bijzonder voorwerp of object. Wat in ieder geval cultuurhistorische waarde heeft en wat van belang is voor de collectie Nederland.
Ja, Marieke zei al dat je moet oppassen met het woord schenking.
De erven mogen 120% van de waarde van wat ze schenken aftrekken van de erfbelasting. Of dat wordt ze dus kwijtgescholden. Daarom heet het kwijtscheldingsregeling. En dat wordt dus in mindering gebracht op de erfbelasting. Ja, dus het is wel ook alleen maar interessant als je ook erfbelasting moet betalen. Want anders dan heeft het weinig zin, zeg maar. Ja, en voor de musea is dit ook, ja, zij betalen niet, zeg ik dan maar even heel plat. Maar goed, de staat derft wel inkomsten. Dus het is geen schenking, het is echt een overdracht in ruil voor iets anders. Maar dat hoeven dus niet enorme bedragen te zijn. Nou ja, en doordat de relatie er vaak al is met de verzamelaars, vinden musea het gewoon prettiger om het te hebben over een schenking, want dat klinkt iets sympathieker. Ja.
Het is goed om te bedenken dat de RCE via deze regelingen aan kunstwerken en objecten kan komen die ze anders helemaal niet in de Rijkscollectie zouden hebben.
Ja, je kunt het ook verkopen. Maar wij vonden het eigenlijk ontzettend leuk, want dat is een van de voorwaarden. Als je het dan zeg maar inzet voor die voldoening van de erfbelasting, dan moet wel een museum het willen hebben. En toen heb ik 5 musea gevraagd om een keuze te maken uit de collectie. En toen zijn er nou 5 verschillende soorten musea. Dus het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, het Centraal Museum in Utrecht, het Kunstmuseum in Den Haag en het Teylers Museum. Dus die 5 musea hebben elk een eigen signatuur. En dat bleek ook bij hun keuzes. Dat was ontzettend leuk om te zien. En dat is een enorme toevoeging geweest bij het verzamelen. Het ontzamelen.
Ontzamelen.
Ja, goed hè. Dus het bijzondere aan dit werk is hoe het in de collectie is gekomen en dat het dus best wel een recent kunstwerk is. Maar over welk werk hadden we het ook alweer?
We spreken over het werk Overlight S4E2.
Ja, en als je dat uitspreekt, dan klinkt dat heel raar. Maar als je de titel leest, dan herken ik meteen wat er bedoeld wordt. Die S4E2 geeft aan dat het een werk uit een serie is. Seizoen 4, aflevering 2. Maar voor het eerst in de geschiedenis van Wie Wat Bewaart is het dus niet gelukt om het object zelf in real life te zien.
Helaas, de medewerkers van het depot van het Centraal Museum waren ten tijde van het maken van deze aflevering te druk met de nieuwe collectieopstelling. Vandaar.
Maar wat het allerleukste is de dialoog die dan op gang komt. Dus je praat erover, ik vertel hoe ik aan mijn werk ben gekomen of hoe mijn man zeg maar viel op een bepaald werk. En dan is het ontzettend leuk om met iemand uit een museum die er weer op een hele andere manier naar kijkt, om daarover te praten.
Maar gelukkig had de directeur nog wel een klein gaatje in zijn agenda. En ik sprak hem op zijn kantoor.
Wauw, dit is een grote kamer.
Wacht even, ik even mijn zakje uit de thee halen. Ik ben Bart Rutte, artistiek directeur van het Centraal Museum. Hiervoor heb ik bij het Stedelijk Museum in Amsterdam gewerkt. Uit die tijd ken ik ze. En toen wij de mogelijkheid kregen om van een schenking gebruik te mogen maken van de familie Sanders, van Pieter en Marieke. Toen konden we eigenlijk allemaal als musea, er waren 5 musea. Centraal Museum was zelfs projectleider van dat geheel. Die had namelijk het idee neergelegd, misschien is het goed om gewoon jullie collecties te laten rouleren. En dat iedereen maar eens geeltjes plakt van wat ze dachten dat interessant was voor hun collectie.
En geeltjes plakken, hoe moet ik dat voor me zien?
Heel simpel. Er was gewoon een ordnermap met alle werken, een reproductie of een afbeelding daarvan, de informatie over de maker, afmeting, dat soort dingen. Daar kon je dus, als jij geïnteresseerd was als museum, bijzetten. Nou, Centraal Museum is geïnteresseerd in het werk. Of er andere musea waren die ook op dit werk een plakkertje hadden geplakt, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer.
Oké, dus jij zat aan deze tafel of ergens anders?
Nee, deze tafel, ja. Op deze tafel, gewoon met de ordnermap.
Voor een museumdirecteur moet een map met zo'n collectie een snoepwinkel zijn.
Nou ja, je bent aan het bladeren. Als je zo'n map krijgt, dan is het natuurlijk heel makkelijk om te denken, oh, dat wil ik, dat wil ik, dat wil ik, dat wil ik. Maar zo werkt het niet. Wij weten ook, wacht even, ik ga dus nu voor de komende honderden jaren een depotrekstuk ga ik reserveren voor dit werk. Dat is best wel een verantwoording. Dus je moet op het moment dat je ja of nee zegt, daar echt wel een paar nachtjes over slapen. Dat is niet instant. Dus zo'n map ligt hier gewoon een poosje.
Terwijl die map daar ligt en Bart en zijn collega's er nog even over slapen, neemt Marieke ons mee terug naar de eerste keer dat zij dat werk zag.
We waren in Parijs en zagen toen de tentoonstelling in het Palais de Tokyo.
Toevallig was ik dus deze zomer zelf voor het eerst in dat museum. En het Palais de Tokyo staat echt heel dicht bij de Eiffeltoren, aan de andere kant van de Seine. En van buiten lijkt het een heel statig gebouw, maar van binnen is het eigenlijk vooral heel veel kale betonnen muren en allemaal verschillende etages. Echt een soort doolhof. Dus je merkt wel meteen dat je in een modern kunstmuseum bent. En Pieter en Marieke Sanders waren er dus in 2016.
We hadden al wel eens van hen gehoord. En toen zagen we dat bij een galerie, een Nederlandse galerie, zagen we werk van. En toen zeiden we, god, dat willen we hebben.
De titel zou ik eerlijk gezegd nu niet uit mijn hoofd weten.
Het is Overlight, seizoen 4, aflevering 2.
Zo heet dat werk.
Ja. S4E2.
Ja. Dat is een werk van de Questreberg broertjes. Die eigenlijk al een poos vanuit Nederland ook opereren. Een van de jongens woont nog steeds in Nederland. Heeft hier ook een gezin. Ze hebben samen Rijksacademie gedaan. En hebben daarin eigenlijk een hele wel funky, originele schilderspraktijk opgebouwd.
Ik vond dat toen heel verrassend. Dat was naar mijn gevoel toen een nieuwe stap in hun ontwikkeling over het licht en over de materiaalkeuze.
De tentoonstelling droeg trouwens de titel The Light of the Light.
Maar de manier waarop het je aankomt, denk je van, Je gaat even je ogen knipperen en je schudt even met je hoofd van, hè, wat zie ik nou?
Het is een paneel zoals we vaak in de schilderkunst hebben, een rechthoek. Hè? Eigenlijk is dat de traditie van de portretten. Hè? Dus dat is natuurlijk de ideale vorm om een menselijk portret in vast te leggen. Die wat ruim over grootte is met een hele dikke verf.
En ja, ze zijn wel heel erg bezig met licht, met nieuwe media, om dat opnieuw vorm te geven. En dit is een vrij dik, pasteus werk. Dus heel cementachtig, wit klei. En dat is heel grof, daar zitten daar streken in.
Het is alsof je kijkt naar een gebakje waar de persoon met de suiker en de slagroom iets is uitgeschoten. Het druipt ook van het paneel af richting de muur. En rechtsboven zit een lampje.
En dan kijk je beter en dan opeens zie je dat hele kleine lichtje. Dat wat dan flikkert is echt maar miniem. En het is misschien niet belangrijk, maar het hoort er wel bij.
En om het feest compleet te maken zit er links in de onderhoek ook nog eens een knopje waarmee je het lampje aan en uit kan zetten. En dat is natuurlijk dolkomisch. Ik ken niet veel schilderijen waar een knopje op zit waarmee je het lampje aan kan zetten.
Het is ook heel wit. En dat is, geeft ook, dat reflecteert natuurlijk ook het licht eromheen. Pakte dat ook aan. Dus het is veel subtieler eigenlijk het uitwerken van licht, van het begrip licht, dan dat je een lamp pakt, een TL-buis. Ja. En het is gewoon een ontzettend bijzonder werk.
Goed, ik heb nu een beetje een beeld van het werk, maar het blijft toch een beetje abstract.
Dat klopt. Het gaat dan ook om een modern kunstwerk dat letterlijk speelt met het idee van licht door dat lampje.
Tijd om een hulplijn in te schakelen.
Ja, videobellen in dit geval. Ik sprak Sanneke Stichter online omdat ze een ouderwetse COVID-besmetting had opgelopen op een conferentie. Soms hoor je nog een snoppertje.
Ik ben Sanneke Stichter. Ik ben restaurator hedendaagse kunst, ook kunsthistoricus, en verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En daarnaast zit ik ook al een behoorlijk lange tijd in de stuurgroep van de Stichting Behoud Moderne Kunst.
De SBMK.
Exact.
En de Stichting Behoud Moderne Kunst is eigenlijk opgericht vanuit RCE om aandacht te geven aan de problematiek rond hedendaagse kunst, wat toen moderne kunst werd genoemd, maar hele complexe kunstwerken waar men niet zoveel van af wist als ze in depot lagen zonder informatie.
In ons geval was informatie dus niet per se het probleem. Eerder het gebrek aan de fysieke ervaring van het werk.
Even vergroten, want mogelijk zie je dat wel.
We moesten het doen met een plaatje dat trouwens iedereen kan vinden op de website van het Centraal Museum.
Ja, ik kan niet anders dan hier een referentie zien aan verf. Hè? Als je naar dit werk kijkt, is het toch een grote klodder. Het is een klodder van iets wat ooit vloeibaar is geweest. En hopelijk hard opdroogt.
Maar is dit nu een abstract kunstwerk dat een schilderij probeert te zijn?
Ja, probeert het een schilderij te zijn? Het is denk ik eerder een reactie op wat een schilderij zou zijn. Dat is die nulkunst natuurlijk ook.
Ah, nulkunst. Wat is nulkunst?
Nou, dat is eigenlijk een periode in de beeldende kunst, waarin kunstenaars met zo weinig mogelijk verheven materialen, dus olieverf of goud, ik noem maar wat, kunstwerken maken met zo min mogelijk handschrift. En met handschrift bedoel ik een verftoets of iets heel persoonlijks wat het unieke object status geeft. Heel, eigenlijk heel strak.
En geldt dat voor de hele stroming?
Alle nulwerken zijn abstract, ja. Geen picturale voorstelling. Zo minimalistisch mogelijk en een beetje het spel met materialen en wat schilderkunst zou
kunnen zijn. Dus de grenzen opzoeken.
Oké, maar als het een abstract kunstwerk is, hoe bewaar je dan zo'n idee wat achter zo'n kunstwerk zit?
Ja, oh, wat leuk dat je dat vraagt. Ik ben gepromoveerd op het restaureren van conceptuele kunst. Nou, sowieso is natuurlijk het interviewen van kunstenaars en het heel veel lezen over het werk heel belangrijk om zo'n werk goed te begrijpen. Ik denk dat heel goed begrip van dat werk, zowel inhoudelijk als materiaaltechnisch, dat is altijd nodig. En die staan altijd in verbinding met elkaar. Ook al is het conceptueel of minimaal, er zijn keuzen gemaakt om het zo uit te voeren. Dus je moet heel veel studeren eigenlijk op de kunstenaar en niet alleen op het materiaal, maar beide. En die relatie goed begrijpen.
En over relaties gesproken, we hebben de broers zelf ook gesproken. Florian en Michael.
Florian woont in Den Haag, dus hem hebben we opgezocht.
Florian Kistrebert and I'm an artist, painter. I work with my brother as a duo. My brother Michael Kistrebert.
En Michael woont in Frankrijk, dus hem sprak ik online.
I live in Nantes since 2017.
Ze begonnen als duo onder andere om tegen het romantische beeld van de eenzame kunstenaar in te gaan. 10 jaar geleden deden ze een residentie aan de Rijksacademie in Amsterdam. En als je een duo vormt, helpt het natuurlijk dat je al broers bent.
We do understand each other more on a natural way, so to say. A bit easier to understand each other than just a collaboration with non-siblings. Yeah, we tend to sort of skip all the annoying nonsense of a duo company, so to say.
Ik ben enig kind, dus ik kan hier niet direct inkomen, maar ik snap wel dat je soms aan één woord genoeg hebt.
Ja, en dat stelt je dus in staat om zo ver van elkaar toch samen te werken. Maar met de Overlight-serie was dat wel anders.
We were really physically working together with the Overlights one, especially because they were quite heavy for a lot of them. We need to be two to manipulate things around. And also we would work together to help each other with the matter itself. It was not something easy to work with to begin with. It's also very instantaneous gesture where you don't have you can't do too many mistakes. You can't erase and start again. So with this tricky sort of manipulations, yes, it was working with the instant and or like freezing an instant. Yeah, that required quite some concentration and the help of each other.
En van de serie van Overlight zijn dus meerdere seizoenen met heel veel afleveringen, waarin steeds ieder individueel werk een variatie is op een voorganger. Als duo zijn ze sowieso best wel productief, ook buiten deze serie.
Ja, want voor de tentoonstelling in 2016 in Palais de Tokio maakten ze wel meer dan 60 stukken.
When we do a show, we always do a lot more than we gonna exhibit. So yeah, we tend to do a lot of paintings each time. So when we did the show at the Palais de Tokyo, they rented a big studio for us to be able to spread a lot of paintings on the floor, so we could have sort of also overview of the of the series itself.
The whole thing, yeah.
Yeah, it was really hardcore rhythm, but it worked. I mean, it was a quite an exciting moment to build that show.
En dan na de tentoonstelling gaan de werken naar de galeries. En daarna hebben de broers eigenlijk geen idee wat er met het werk gebeurt.
You don't know exactly the life of your piece after they don't belong to you anymore. And sometimes, yeah, we don't have any list of... We should have done that, but no. Yeah.
En dat brengt ons weer terug bij de verzamelaars en ontzamelaars.
Ja, want een paar jaar na die tentoonstelling lag het dus in die map met werken van de familie Sanders op de tafel in de werkkamer van Bart Rutte.
En daarmee was dat kunstwerk zelf niet veranderd, maar de context wel. En dat is ook een belangrijk aspect van het behoud van moderne kunst. daar wees Sanneke ons nog op.
Wij interviewen niet alleen kunstenaars, maar ook bijvoorbeeld kunstenaarsassistenten of een galeriehouder of iemand die zo'n kunstenaar goed gekend heeft. Familie Sanders is eigenlijk... Ik weet niet of we dat al gedaan hebben, maar dat zou een hele goeie zijn. Omdat daar zijn verhalen en daar is informatie vanuit een ander perspectief. En dat is ook heel belangrijk, dat je vanuit verschillende perspectieven heel goed gaat kijken van wat is precies dit object, wat betekent het in deze tijd, in deze collectie. En dan zou je aan Bart Rutte kunnen vragen, kun jij een soort statement of significance geven? Wat maakt dat dit werk belangrijk is voor jullie collectie?
Ik heb toen inderdaad een geeltje geplakt bij dit schilderij, omdat we in het Centraal Museum eigenlijk een hele mooie dwarsdoorsnede van de Nederlandse schilderkunst hebben. Nou, het zijn natuurlijk Fransen, maar al zo lang in Nederland dat ze ook een beetje Nederlands zijn. Daarin waren zij een goede toevoeging. En wat ik heel leuk vind aan dit werk, is dat het natuurlijk ook een hele vette knipoog is naar een stroming in de Nederlandse kunst. De nulbeweging, hè, die ontstond naast Zero als internationale beweging. Had je hier gewoon een aantal nulkunstenaars. Denk aan Schoonhoven, denk aan Peters, die vaak in monochroom wit werkte. Het past in die traditie van de monochrome. Maar wat ik, ja, waarom ik denk dat dit wel een hele goede toevoeging is, is dat het aan de ene kant heel ambitieus is, dat werk. Echt wil een bijdrage wil leveren aan de taal van de beeldende kunst. En aan de andere kant juist ook weer, ja, zelfrelativerend. Dat lampje, dat kan je gewoon niet helemaal goed duiden. Wat doet dat ding daar? Weet je? Dat is best irritant ook af en toe. Dus, en dat vind ik heel interessant. Dat eigenlijk een spanning wordt gezocht tussen iets heel formeels en tegelijkertijd iets heel speels.
Laatste vraag. Hoe werkte het dan bij het echtpaar Sanders toen het daar aan de muur hing?
Heel goede vraag, al zeg ik het zelf.
En dan heb je het gekocht. En dan?
Ja, nou ja, dan moet het een plekje vinden.
En waar hebben jullie het toen opgehangen, weet je dat nog?
Ja, gewoon aan een van de muren. In de eetkamer.
In de eetkamer?
Ja, 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 nou, dat is heel bijzonder hoor. Eetkamer, zitkamer. Maar we hebben ook een wc, daar kun je ook hangen. Vind de kunstenaars nooit een probleem.
Ja, okay.
Nee. Dus als je hier naar de wc gaat, zie je ook iets leuks hangen.
En, ben je geweest?
Nee, helaas vergeten.
En dan is het ook handig dat het lampje uitkwam.
Dat is het handig, ja. Zo is het.
Dan word je helemaal geblindeerd door het licht.
Ja, ja. Ja, maar het is maar heel klein, hè. Het is maar, nog niet eens een halve... Het is maar 3 millimeter of zo, denk ik. Het is echt een piep, piep klein lampje.
Het is heel weird, dat is het vooral. En ja, het is ontwapenend, grappig... En heel irritant ook. Hè? Dus in die zin denk ik een heel mooi ontregelend schilderij. En dat ontregelen, daar ben ik als museumdirecteur enorm in geïnteresseerd.
En nu staat hij op depot?
Hij staat nu op depot, samen met heel veel andere vriendjes.
Vriendjes, maar komt hij er ook weer uit?
Hij komt zeker wel weer een keer eruit. Wanneer weet ik niet. Er moet een goede aanleiding zijn. En ja, je moet weten, musea die hebben ongeveer 95% van hun collecties in depot staan. En is dat erg? Nee.
Omdat we er voorlopig niet bij kunnen, laten we jullie achter met een tip voor een werk waar iedereen altijd bij kan. Het staat namelijk op het internet en het is het nieuwe album van de Kiesterberg-broers. Want ze zijn namelijk de laatste jaren bezig geweest in een nieuwe discipline. Muziek.
Het album heet Slow Wave, Slow Waveology.
En waar kunnen mensen het luisteren?
Nou, bijvoorbeeld via hun website kiestrebert.com.
Ja, en dat linkje zetten we natuurlijk in de show notes. En in die show notes zetten we ook een linkje naar ons YouTube-kanaal... waar je de aflevering met ondertitels kan meelezen. Dat is handig als je uitdagingen hebt met horen. En in dit geval ook voor de vertaling van de broers. En Joost, waar gaat de volgende aflevering over?
De volgende aflevering gaat over het kunstenaarskoppel Axel en Helena van der Kraan.
En is het daar wel gelukt om bij het kunstwerk te komen?
Jazeker. En, extra leuk, het werk maakt geluid.
Nice. Ik kijk er naar uit.
Wie Wat Bewaart is een audioproductie van Horens in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Veel dank aan de volgende personen die meewerkten aan deze aflevering. Marieke Sanders, Sanneke Stichter, Simone Vermaat, Bart Rutte, Adinda van Wely en natuurlijk Florian en Michael Questrabert. Deze aflevering werd gemaakt door Joost van Pagé en Lieve Heremans. Eindredactie en algemene voice-over Marieke van der Ven, dat ben ik. Regie Lieve Heremans. Eindmixage, mastering, sounddesign en muziek Floris van Bergeijk. En voor deze aflevering mochten we ook de muziek van Florian en Michael Questrabert gebruiken. De muziek is van hun album Slow Wave, Slow Waveology. Het artwork is wederom van Juri van Putten. En veel dank aan onze collega's Josien Wijkhuis, Corinna Heijerman en Michiel van der Weertel.